Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, wanneer Jezus ons vraagt onze naaste lief te hebben, zoals onszelf, dan schrikken we soms wel een beetje bij het woord zoals onszelf. Dan komen er twijfels op ons af en kunnen we er soms ook moeilijk iets van voorstellen. Hoe zou dat toch komen? Houden we dan zo weinig van onszelf? Of te veel? Wat is houden van onszelf? Hoe doe je dat? Geef toe, het roept vragen op. Laten we dan toch maar bidden. Kom, Heilige Geest, want Jezus roept ons op tot liefde en tot de naaste. Maar zijn we wel bekwaam om zelfs onszelf te beminnen? We hebben je wegwijzers nodig en zelfs meer. We hebben de liefde van God zelf nodig om door te geven, om iets te kunnen uitstralen van die heel persoonlijke liefde die we allemaal nodig hebben en die ons vleugels kan geven. Kom, Heilige Geest, en daal af in ons hart, in heel onze manier van denken, want we hebben nog veel bij te leren. Amen. Als jullie het nog goed weten, heeft God zijn adem in Adam geblazen. En God zei ook dat hij zich herkende in de mens die hij geschapen had. Wij zijn zijn beeld en gelijkenis. En elke dag zouden we dus voor de spiegel kunnen gaan staan en zeggen tot onszelf: goedemorgen, dat ik je gezichtje mag zijn vandaag in al mijn ontmoetingen, in alles wat ik ga doen. En ook in gehoorzaamheid aan jouw Heilige Geest, die in mijn hart leeft en mij de goede weg zal tonen naar het voorbeeld van Jezus. Dat zou toch al een mooie ochtendmeditatie kunnen zijn, denken jullie niet? God kijkt naar ons met een oneindig zachte blik en vol tederheid. Hij wil zo graag aanvullen wat we kunnen doen voor anderen, maar precies nog niet goed kunnen. Hij wil ons steunen en aansporen. En hij voorziet al veel, waar we zelfs geen idee van hebben. Daar ook mogen we op vertrouwen. Het lijkt moeilijk de weg te bewandelen van de liefde. Maar hij heeft al zoveel wegwijzers en mogelijkheden voor ons voorzien. Dat is het geheim van zijn goddelijke voorzienigheid. Maar hij dringt zijn liefde niet op. Hij is zacht in de omgang, verborgen zelfs. Hij is in feite heel bescheiden. Maar Paulus in de Galaten die zegt ook dat het een vrucht is van de Heilige Geest, vriendelijkheid. Het is een vrucht en geen gave. Het vraagt dus inzet. En de eerste die zich daarvoor inzet, dat is God zelf, op een heel bescheiden manier. Hij doet dat dag en nacht. En wij zijn er ons niet van bewust. Je zou het kunnen vergelijken met een bescheiden bronnetje. Je hoort het zingen, het water, heel zacht en je gaat er naartoe. Je luistert ernaar, het trekt je aan. Je kan er je dorst lessen, helder levend water. Of een ander voorbeeld, je zou het kunnen ook beschouwen als een bescheiden vuurtje dat aantrekt, niet opdringerig heet. Je moet er niet bang voor zijn voor die warmte. Het is zo'n zachte gloed. Je kan er je bij opwarmen, stilletjes, pori na pori, ontspannen. Zo is vriendelijkheid. Het is een vorm van liefde die elke mens nodig heeft en die ook elke mens kan beoefenen naar een ander toe. Ze trekt aan en het is aanstekelijk. Het is zacht en fris tegelijk, niet overweldigend. zo eerder als een zachte klop op de deur van je hart. En dan doe je open, omdat het zo bescheiden is. En persoonlijk, onverwachts, een attentie, hartelijk. Gratis, je verdient het niet en het is ook geen wederdienst. Het is gewoon genegen. Daarom zeg ik, vriendelijkheid dat is eigenlijk iets van Gods goddelijke voorzienigheid. En we beseffen het vaak pas heel veel later, dat we een kleine schakel geweest zijn, of andere mensen een kleine schakel geweest zijn, van Gods vriendelijke voorzienigheid. Ik ga er een voorbeeld van vertellen. Mijn mama, die woonde in Brussel, ik ook trouwens, toen in die jaren, en ze ging Madame Puttemans bezoeken in het Heilig Hart ziekenhuis hier in Leuven, tegen Heverlee. Madame Puttemans was geopereerd aan haar ogen. En mijn mama nam bus 2 toen ze in Leuven aankwam en zei, Heilig Hart. En waar stapte ze af? Ze stapte af aan de school van het Heilig Hart Instituut in Heverlee, op de Naamse Steenweg, in plaats van het Heilig Hart Ziekenhuis in de Naamse Straat. Ja, ze wist niet beter. En ze gaat helemaal door tot aan dat instituut. Ze gaat naar links, ze stapt binnen en ze gaat naar de eerste verdieping, want dat wist, ze wist, Madame Puttemans ligt op de eerste verdieping. Ze komt daar aan. Ja, dat was natuurlijk toevallig, zo gezegd allemaal. Hè? Ja, maar wat is toevallig? En op wie loopt ze daar? Ze is eigenlijk aangekomen op het ziekenonthaal van de zusters. Dus als de zusters de griep hadden of zo, dan werden ze naar, mochten ze op het ziekenonthaal zijn en zuster Bergmans zorgde daar voor hen. Ze loopt dus op zuster Bergmans met haar witte verpleegsterschort. En ja, ze vraagt naar de kamer van madame Puttemans. Ja, na een gesprekje heeft Bergmans dan natuurlijk begrepen hè, dat mijn mama verkeerd was. En ze belt naar zuster Annemie. Of ze zo goed wil zijn om mijn moeder naar het ziekenhuis te brengen. En in feite had ze ze ook gewoon naar de bus kunnen terugsturen. Ze heeft dat niet gedaan. Ze heeft ze dus laten voeren. Ze heeft ze een gids meegegeven. En meerdere jaren later, toen ik mijn roeping zocht, ben ik, dat is 8 jaar later hè, waar ik nu van spreek, dan ben ik daar aangekomen in het noviciaat van de zusters Annunciaten. In Heverlee, dus Naamse Steenweg. En ja, ik had daar zoveel vragen en ik was zo lang blijven plakken dat het al avond was. Ik moest ook helemaal naar Brussel. Stelt men dus voor mij terug te voeren. En wie heeft dat gedaan? Zuster Annemie. Toen ik thuis aankwam en mijn moeder de deur opendeed, dan zag ze zuster Annemie en ze herkende haar direct. Dat is nogal een verhaal, hè. Mijn ma kon het amper geloven. En nu ben ik zelf een Annunciate. Die vriendelijkheid die heeft het terrein wel erg concreet voorbereid. Of ben ik de enige die dat zie? Het is toch wel opvallend. Je zou het kunnen zeggen dat de vriendelijkheid opborrelende aandacht is en aandrang ook van de Heilige Geest in ieder van ons om iets moois en iets zuiver te doen. En het respecteert onze vrijheid. Maar we doen het dan voor iemand, heel persoonlijk doen we iets goed. Het is op maat. Maar die persoon, ja, die geeft eigenlijk door wat God zou willen doen voor die mens. En dat is op maat, hè. Ik denk aan mijn eigen. En dat voorbeeldje, bijvoorbeeld de edelmoedigheid van mijn moeder, die met bussen en treinen toch gereisd heeft om madame Puttemans te gaan bezoeken. Ik denk aan de vriendelijkheid van zuster Bergmans, haar luisterbereidheid en inleven. Zij had inzicht in het feit zo dat het eenvoudiger zou zijn om deze onbekende mevrouw te helpen, dat ze van haar bezoek zou genieten bij madame Puttemans, want er was al tijd verloren gegaan. En dan de vriendelijkheid van zuster Annemie, die ook veel moeite had gedaan toch om haar te voeren en een gezellig babbeltje te doen in de auto. Moest dat allemaal stug en onpersoonlijk geweest zijn, dan had mijn moeder haar die twee gezichten niet herinnerd, want als ze Bergmans heeft leren kennen, was ze direct ook heel gelukkig. Het waren haar engelen van onderweg. We kunnen ook voor onbekende mensen zo'n wegwijzertje zijn van vriendelijkheid. Aandachtig blijven, zorg dragen voor hen die we totaal niet kennen. Dat hoort daar ook bij. De meeste gaven van God, ja, daar hebben we eigenlijk zelf nooit om gevraagd. En hij doet zijn uiterste best tegenover ieder van ons om ons nabij te zijn. Via engelen, die wij zelf ook kunnen zijn voor anderen. Als God ons zo heeft lief gehad, moeten toch ook wij elkaar lief hebben, zegt Johannes in zijn eerste brief, 4e hoofdstuk, 11e vers. De vriendelijkheid van God die voorziet. Zij loopt voor op omstandigheden. Bij mij was dat 8 jaar tevoren dat gebeurd is. Probeer de wensen van de ander reeds uit te voeren, nog voordat ze er iets van doorhebben. Ja, dat vind ik toch eigenlijk wel heel belangrijk, dat we weten dat dat gevolgen heeft, een kleine daad zo. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Het vraagt aandacht. Je leren inleven in wat een ander blij maakt of verdrietig. Zorg dragen. Fijn, gevoelig en ook niemand vernederen, want je kan zo bijvoorbeeld te uitdrukkelijk een dienst geven, zo, of een compliment. Dat komt niet altijd goed over. Zo als je dat doet, zo van, oh, arme, we gaan ze een keer bevestigen, hè, want die heeft niet veel zelfvertrouwen. Ik ben niet zo zeker dat direct goed overkomt. Het moet eigenlijk wel zuiver zijn, op maat, en verwekt vreugde bij die persoon en bij jezelf. Het is niet altijd echt een dienst. Het kan ook gewoon een goedheid zijn die je uitstraalt. Bijvoorbeeld rustig luisteren, oogcontact, zwijgend meeleven met iemand die haar verhaal vertelt of zo. Een onverwachts telefoontje, dat kan deugd doen. Als het is, zonder bijbedoelingen. Want soms is het ook om iemand iets te vragen, maar men vraagt eerst van en hoe is het enzovoort. En men luistert dan een tijdje, maar dan zegt men, ik moest u ook iets vragen. Ergens lijkt het dan soms op manipulatie, zodat je de ander goed wil stemmen, opdat ze toch maar ja zou zeggen. Daar moeten we mee opletten. We kunnen misschien beter zeggen, ik bel omdat ik iets moet vragen en nadien een beetje langer nababbelen. Dat is misschien eerlijker en dan komt het ook wel goed over. We gaan eens even luisteren naar het liedje om te onderbreken Waar vriendschap en liefde zijn van Sela.
Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God. Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God. Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God. Waar vriendschap en liefde zijn,
waar vriendschap en liefde zijn,
daar is God,
daar is God.
Wie anders dan Jezus maakt ons één. Hij deelt van zijn geest over kerkmuren heen. Door vriendschap en liefde bouwt Jezus zijn kerk. God is bij ons. Waar vriendschap en liefde zijn,
waar vriendschap en liefde zijn,
daar is God,
daar is God.
Waar vriendschap en liefde zijn,
waar
Waar vriendschap en liefde zijn,
waar vriendschap en liefde zijn,
daar is God.
Daar is God.
Waar vriendschap en liefde zijn,
waar vriendschap en liefde zijn,
daar is God.
Daar is
Wanneer we het over vriendelijkheid hebben, dan moeten we toch ook ermee bezig zijn dat dat een beetje onthechting van onszelf vraagt. We hebben allemaal een soort waardeschaal in ons en die kan ons parten spelen, waardoor dat we de ander gaan veroordelen omdat ze niet beleefd genoeg zijn, niet fijngevoelig, behulpzaam genoeg, niet deftig genoeg gekleed naar onze normen enzovoort. Dan zitten we bezig met vooroordelen. En ja, met onze eigen kring, daar voelen we ons goed bij. En ja, waarom zouden we dan nog daar buiten kijken? We steunen onze medemensen toch. We doen daar goede dingen voor. We luisteren, we steunen ze. Als ze iets nodig hebben, we doen dat allemaal en zo. Maar pas op, we zitten misschien in een soort hokjesvriendelijkheid. Voor ons groepje. De christelijke vriendelijkheid, dat is er eentje die eigenlijk geen onderscheid maakt tussen de mensen. Elke mens proberen we nabij te zijn, want Gods beeld en gelijkenis mogen we in die persoon vermoeden en herkennen. Ik geef toe, soms is het een beetje gecamoufleerd, hè? Maar we zouden het toch moeten leren. Wat we aan de ander doen, doen we aan hem. Dat is toch hetgeen dat we ook leren als christen, wat Jezus ons heeft duidelijk gemaakt, bijvoorbeeld in Matteüs 25. Ik had dorst, je hebt mij te drinken gegeven. Ik had honger, jij hebt mij te eten gegeven. Je bent me komen bezoeken, enzovoort. Ja, en dan, dat is iets totaal anders. Maar dat gaat dus niet alleen maar over sympathieke mensen. Dat gaat evengoed voor vijanden op. Dus iedereen komt in aanmerking. En God wil iedere mens bereiken, soms via ons. En we kunnen dat ook lezen in de Bijbel, waar dat staat: alles wat jij wilt dat de mensen voor u doen, doe dat ook voor hen. Dat is wet en profeten. Dat staat bij Matteüs, het 7e hoofdstuk, 12e vers. Anders geformuleerd bij Lucas, 6e hoofdstuk, 31ste vers, daar staat: zoals jij wilt dat de mensen u behandelen, moet jij het voor hen doen. Dat is niet iets nieuws dat Jezus daar zegt. In feite is het een positieve manier van te zeggen wat er in een oudere spreuk in het Oude Testament dus staat, in het boek Tobit. Trouwens, dat is een aanrader, hè? Dat is een heel mooi boek. Het zijn 10 hoofdstukken ongeveer. En Tobit, voordat zijn zoon vertrekt op reis, die geeft hem de goede raad in zijn hoofdstuk, 4e hoofdstuk van Tobit, 15e vers, daar staat: wat je niet wilt dat jou geschiet, doe dat ook niet aan een ander. Jezus heeft zijn hart breed gemaakt voor elke mens. Maar hij heeft daar ook een evolutie in gekend. Hij heeft ook niet altijd direct iedereen opgenomen. Want hij dacht dat hij alleen maar eerst gekomen was voor de Joden. Voor zijn clan, zogezegd. Hè? Maar hij heeft zijn hart niet gesloten. Dan mogen wij dat ook niet doen. We moeten het leren openen. Ons best doen, oefenen. En dat begint als 's morgens. Je kan beginnen met 's morgens te bidden tot de Heilige Geest, opdat je vriendelijk zou kunnen zijn voor elke mens die je gaat ontmoeten. Maar geen vriendelijkheid zoals de verkopers. Want dat is aangeleerde vriendelijkheid, zo van: je moet de mensen persoonlijk aanspreken, recht in de ogen kijken met een warme glimlach en een stevige hand, maar natuurlijk niet nijpen, hè. En ja, dat moet allemaal heel erg gemeend overkomen, alsof je elkaar al jaren kent. En hetzelfde bij de politiekers die rondlopen op de markt en zo en een praatje komen slaan. Die doen ook zo, want ja, die zijn bezig eigenlijk met stemmen te ronselen. Dat lijkt toch een beetje op, ja, omkoperij zo. En op de markt zijn die marktkramers ook soms heel plezant, want kijk, er is in een dialect zo roept zo, kuipen Marjakke, kuipen Marjakke, kuipen Janneke, kuipen Janneke, goh zeg. En de mensen moesten zo lachen, omdat ik zo schrok, ja, ik heet Marie Jean. Ja, en het was het twee keer op, hè. En ik kende die dus totaal niet. Maar zij zijn dat al gewoon, want die gaan elke dag, elke week naar de markt en zo. Het effect is grappig. Een voornaam, dat doet iets met een mens, inderdaad. Ook al was het duidelijk dat hij wou verkopen, maar ja, iedereen had er plezier in. Toch stel ik mij soms voor zo van, Jezus, allee, hoe zou die toch gedaan hebben? Hè? Hoe zou hij gekeken hebben naar de mensen? Ja, de warmte van zijn stem, de toon en zo. Ik zou toch er graag een keer bij geweest zijn. Zo, hè? Ja, maar ja, daar moeten we dus afstand van nemen. Maar toch moet gemeend zijn, het is niet om iets te verkopen. Ook al zou je het evangelie willen verkopen. Ik denk aan de scouts. Die hebben ook altijd zo'n beetje die traditie gehad van de opdracht te geven zo van, ja, elke dag een goede daad stellen. Ah, dat vind ik toch eigenlijk altijd heel tof. Elke dag een goede daad stellen. Dat maakt, ja, alert, hè. Dan ga je uitkijken, wie kan ik plezier doen vandaag? Waar kan ik iemand plezier mee doen? En dan ga je op details letten. Dat wordt een echte leerschool. Je wordt daar creatief in heel kleine diensten. Soms, ja, voorkomen dat iemand iets moet vragen. Of ja, zorgen dat iemand geen pijn heeft, iemand niet overschiet of vergeten wordt. Iets doorgeven aan tafel waarvan je weet dat die persoon de melk nodig heeft, bijvoorbeeld. En die staat aan de andere kant van tafel, bijvoorbeeld. Er zijn zo 1001 mogelijkheden en voorbeelden van heel kleine dingen uit het dagdagelijkse leven. Vriendelijkheid. En nog een voorbeeld. Op school, ja, heb ik ook kinderen zien die vriendelijkheid ja, heel concreet beleven. Het was zo het begin van het schooljaar en in mijn klas. En er komt er eentje binnen die in de gips zit. En was er een ander, die had duidelijk haar pennenzakje niet volledig. En nog een ander, die was een beetje verlegen om zich voor te stellen en stuntelig daardoor. En daar zat er ook een in die niemand kende in mijn klas. Die kwam van een andere school. Al die dingen, dat komt in het eerste, in het begin van het schooljaar soms voor. Wat deed Els? Die was ook in die klas, Els. Ze deed de deur open. Ze droeg de schooltas. Ze nam de kruk aan. En ze schoof de stoel opzij. Zomaar. Niemand had het haar gevraagd. En het was geen vriendinnetje van dat meisje. Ze kende ze niet. Ze had er ook oog voor, hè? En ze deed het allemaal met een glimlach. Rustig. Ze heeft dat volgehouden, dus zolang als die met de gips rondliep. En dat meisje die zo verlegen was, dat had ze natuurlijk ook gemerkt. Een week later of zo was er een groepswerk, dan heeft ze die uitgenodigd voor het groepswerk. Om samen te werken. Dat vond ik eigenlijk wel heel fijn en dat heeft ze goed gedaan, want ze heeft ze aangemoedigd en dat meisje is opengebloeid in haar deel van het groepswerk. Idem met hetgeen met iemand waar dat ze mee op de bank zat. Ze zag dat die haar accentueerstift niet bij had. Zonder boofba, ze legde haar accentueerstift in het midden van de bank, zodanig dat dat ander meisje vlot die stift kon nemen. En gebruiken. Allemaal zomaar zonder woorden, heel gewoon. 12 jaar is dat meisje Els, en zo bedreven in vriendelijkheid. Het scheen haar geen enkele moeite te kosten. Ja, dat is een parel, hè? Een parel in uw klas, hè? Maar als ik ouder contact had, dat was ook dezelfde week, dan is me dat opgevallen. Dat is het van geen vreemden had. Hè. Die ouders waren ook buitengewoon vriendelijk en heel, heel geëngageerd en zo. Dat is een voorbeeldje uit de klas. Nu een ander soort voorbeeld. Sœur Nadine, een medezuster van mij, gehandicapt, zwaar gehandicapt. Ze verplaatste zich met een elektrische wagen. In de living kon ze amper vooruit met haar rollator. Ze was heel moeilijk te verstaan, want ze had motorische problemen om te spreken. Maar ze glimlachte de hele dag. Ze bedankte voor elke dienst en ze vroeg steeds hoe het met je ging. En ze leefde mee. En onverwachts kreeg ik van haar zo'n brief, hè? Een getypte brief, zo je weet, echt op een oude typemachine getypt. Een velletje aan twee kanten. Met ene vinger kon ze dat. Met ene vinger. En dus dat heeft tijd gevraagd. Waarin dat ze dus meeleefde met mij en waarin dat ze ook vertelde over haar familie en over haar gebedsintenties, dus persoonlijke dingen ook. Ik heb ze nog allemaal, haar brieven. Iedereen heeft haar altijd heel graag gehad, zo, omdat ze zo hartelijk en dankbaar was. Ze was gekend, hè, voor haar vriendelijkheid en aanmoediging. En ze bad ook veel voor ons, zo tussendoor. Ik denk dat ze nu bidt voor Talita Koen. Ze is gestorven enkele jaren geleden, nog voor ik aan deze uitzendingen begon. Maar ze heeft mij op haar sterfbed beloofd dat ze zou blijven bidden voor de initiatieven die ik nam, van catechese of zo naar jongeren toe, van evangelisatie. Ze heet Nadine en ik ben haar heel dankbaar om die onvoorwaardelijke attenties en haar vriendelijkheid over de dood heen. Een ander voorbeeldje gaat over onthaal. Ik ben kunnen naar Grenoble gaan in Frankrijk voor een hele maand met een beurs van de Europese Commissie, omdat ik leerkracht Frans was. En ik wou daar dan ook elke dag naar de mis gaan, moest daarvoor de tram nemen tot in de stad. En ik dacht, waar, zijn hier meerdere kerken en zo? Welke ga ik uitkiezen? Enfin, ik stap er één binnen. En die parochie was gehouden door de paters van het Heilig Sacrament. Ik ben daar dus een maand, alle dagen geweest. En wat mij opviel, het eerste wat mij opviel was dat daar zo'n bankje stond en daar lagen allemaal papieren. En die papieren waren allemaal het evangelie van die zondag. Het was een zondag. En die zondags, dat zondagsevangelie lag daar in het Nederlands, kun je je voorstellen. In het Nederlands. Ik ben zeker dat als ik in Wallonië ergens een kerk binnenstap op zondag, dat ik daar niet direct zo'n papiertje ga vinden in het Nederlands. Maar daar in Frankrijk wel. En ze hadden direct door dat ik daar alle dagen kwam. En ze hebben mij in het oog gehouden blijkbaar. En dan ook voorgesteld om naar de gebedsgroep van de woensdagavond te komen. En ik heb toen gezegd, ik ben hier maar voor een maand. Mag ik daar naartoe komen? Ik ga niet blijven kunnen komen. Hè? Ah ja, maar dat was geen probleem. Allee, ik mocht komen. En ik heb daar echt veel aan gehad. Ik had daar echt deugd van. Want ik was rats alleen. Hè? Ginder in Frankrijk. Heel alleen als Belgische. Op heel de universiteit. En ik mocht zelfs af en toe voorlezen in de viering. Ik heb me daar nogthans niet voor opgegeven. Ze hebben mij eruit gehaald. Ik zal die vriendelijke parochie nooit vergeten. Die diensten en de gebedsmomenten die waren heel verzorgd. Ik heb er heel veel aan gehad van daar elke avond naartoe te gaan. Maar dat vraagt wel inzet. Volgehouden aandacht voor veel details. Nieuwe gezichten zien. Mogelijkheden om de juiste attenties te vinden. Het vraagt een persoonlijke aanpak. Op maat. Op maat. En dat is typisch voor God. Hè? Hij alleen. Die weet, ja, op maat iets aan te bieden. Maar er zijn natuurlijk engelen nodig. Hij is de inspirator en de motor van die vriendelijke, van die vriendelijkheid op maat. Hè? Hij is daarvan, ja, de inspirator, maar de mensen moeten het uitvoeren. Hij verdwijnt achter dat gezicht van die medemens. Hij wil ons in feite overladen met zijn voorkomende zachte gloed van liefde. En hij doet het via ons. Maar hij is zo nederig, God. Hij is verborgen aan het werk. Zo attent dat we het zelfs vergeten, er niet eens aan denken om hem te loven en te danken. Ja? Hebben jullie niet al veel zin om aan het werk te gaan voor het project van de vriendelijkheid? Ik zou hopen van wel, natuurlijk. En als je nog inspiratie zou missen, leer dan elke dag te kijken hoe de ander iets voor je doet. Misschien dat je daar dan ook iets kan uitleren, zo, hè? En zeg dan maar vriendelijk dank u wel. Dan, want je kijkt dan in feite in de ogen van Jezus. Als je dan die ander bedankt, je kijkt in de ogen van Jezus. Het kleinste gebaar kan je jarenlang inspireren en dankbaar maken. Aanmoedigen om niet bij de pakken te blijven zitten, bijvoorbeeld. Waarom? Omdat iemand spontaan gezegd heeft, het zal gaan, ik heb je al bezig gezien, het zal wel gaan. Gaat dat goed doen en zo? Ja, wel ja. Het is voldoende soms een goed woord te krijgen. Dat is echt een geschenk van de Heilige Geest via die persoon. Leer het zien en horen en begin er zelf ook aan. En je zal er de wereld mee verbeteren. Echt waar. En het is op jouw maat mogelijk. Echt. We gaan nu het Angelus bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Voor ik het gebedsmoment begin, toch even inleiden. Ik heb enkele jaren geleden een paar gebeden geschreven over die twee zussen van Lazarus, Maria en Martha. En waar dat Jezus dus ja, veel vriendelijkheid heeft kunnen ontvangen. Hij was daar altijd zo vriend aan huis. Hij was er goed, hartelijk welkom. Maar toch is daar een keer heel erg misgelopen. Hè. Ja, want Martha, die altijd zo heel hartelijk was en zo, die is een keer helemaal door het lint gegaan. Ja, alsof dat wij dat soms niet hebben. Hè. Wij hebben dat ook soms, hè, dat we de indruk hebben dat ze ons met al het werk opzadelen en dan gaan we ook eens een keer door het lint. Want ze behandelde haar zus Maria dus heel onvriendelijk. En zelfs, ja, ze betrok er Jezus bij en zo. Het was niet zo gelukt. Maar Jezus, dat is mij toch opgevallen, die blijft vriendelijk voor allebei. En eigenlijk, had ik zelf zo altijd een beetje medelijden met die overvraagde Martha. En ja, ik vond ze inderdaad onvriendelijk en kwaad, maar ik dacht aan die goede voornemens. Jezus, God weet welke goede voornemens wij hebben. En ook al gaan we een keer helemaal door het lint en loopt het mis, hij kijkt meer naar onze goede bedoelingen dan naar het resultaat. Dat geloof ik echt. En van daaruit heb ik dan een gebed geschreven met de goede bedoelingen van Maria en met de goede bedoelingen van Martha als voorbereiding op dat bezoek met Jezus. Gebed van Maria. Heer, laat me bij u neerzitten, stil en ingetogen. Laat me aan uw voeten zitten, luisterend naar u, mijn meester. Heer, spreek tot mij uw woorden van leven, van waarheid en liefde. Laat me aan uw voeten zitten, stil en ingetogen. Want niets wil ik verloren laten gaan. Niets van u mag mij ontgaan. Met u krijgt mijn leven een nieuwe zin. Het gebed van Martha. Heer, wees welkom in mijn huis en maak het u gemakkelijk. Laat me u met allerlei attenties omgeven. Want u, mijn meester, wil ik dienen. Voor u is er geen moeite met te veel. Voor u wil ik iets speciaals bereiden. Mijn handen jeuken van verlangen om mijn liefde voor u te tonen. Heer, met u is mijn leven zinvol. Voor u wil ik mij helemaal inzetten. Ik heb ook een gebed geschreven na het verhaal van Jezus die water in wijn heeft gemaakt, na het verhaal van Cana dus, waar Maria dus meegeholpen heeft om iedereen voor te bereiden. En het is eigenlijk een gebed, ik noem dat een gebed, maar eigenlijk is het een gesprek van Maria naar Jezus toe. Jezus, ik kon het echt niet laten, want dat jonge koppel had geen wijn meer en al die gasten begonnen het op te merken. Ik ben zo dankbaar dat je geholpen hebt, ook al was je eerste reactie niet degene die ik verwachtte. Maar ik heb toch maar al het personeel voorbereid, want jou kennende kon je niet onverschillig zijn en alles op zijn beloop laten. En ja, ze hebben het toch goed gedaan, hè, die dienaars. Zegen hen voor hun eenvoudige gehoorzaamheid, hun werk achter de schermen. Zegen ook de wijnschenker, want die zette toch zijn reputatie op het spel. Voor jou, Jezus, ik wist het wel, is een beetje goede wil en vriendelijkheid al een wonder op zich. Ik ben echt fier op jou, mijn zoon. En je bent zeker de vreugde van de Vader in de hemel vandaag. Nog een fijne avond. We luisteren nu naar het lied Bij u is de bron. Ook van Sela en het gaat over Psalm 36. Dank u voor uw aandacht.
Met vruchten stromen. meer dan genoeg in overvloed. Bij u.